Wat mij aangaat, ik kan uw edele verzekeren dat ik zal continueren de dienst van het land waar te nemen zoveel doenlijk. Wensen daartoe de nodige middelen aan de hand te hebben. Verzoekende uw edele nogmaals mij daarin de behulpzame hand te bieden, waardoor uw edele ten hoogste verobligeren zal degene die altoos zal zijn en de blijven. Uw edele dienstwillige vriend, Guillaume, prins d'Orange.
Nou, dat was Jaap de Haan met een fragment uit het boek Johan de Witt en Frankrijk. En daar gaan we zo meteen wat meer over vertellen. Maar eerst even, Jaap. Ik zat te denken, hoe hebben wij elkaar eigenlijk leren kennen?
Ja, we hebben elkaar leren kennen via Jean-Marc. Die had ik ontmoet tijdens de boekpresentatie van Luc Panhuis, Oranje tegen de Zonnekoning. En daar kwam ik al snel met elkaar aan de praat. En toen kwam we heel snel op Johan de Witt uit. En toen zei hij dat hij bij een groep zat die in het archief onderzoek deed naar de Witt zijn correspondentie. En daar ben ik voor mijn onderzoek ook, zat ik ook in het archief. En toen heeft hij ons aan elkaar voorgesteld.
Vanaf het begin af aan hebben we daar eigenlijk al heel veel profijt van gehad, dat we met jou konden samenwerken. Want jij hebt iets gedaan in het verleden met de minuten van de Witt.
Ik ben afgestudeerd bij mijn studie geschiedenis op Johan, of eigenlijk op Cornelis de Witt en zijn verhouding met Johan de Witt op de vloot in 1672. En toen ik klaar was, toen had Willem Vrijhof nog een potje geld over. En hij begeleidde ook Luc Panhuizen bij zijn biografie over de Witt. En toen heb ik voor Luc een inventaris gemaakt, of een soort inhoudsopgave eigenlijk, van alle minuutbrieven van Johan de Witt. Dus ik heb ze allemaal door mijn handen laten gaan en opgeschreven aan wie de brieven geadresseerd waren en soms heel vluchtig waar ze over gingen. En de datum erbij natuurlijk.
In het dagelijkse leven ben je geschiedenisleraar en je werkt aan een proefschrift. Wat is het onderwerp?
Het onderwerp is de raadpensionaris in de Gouden Eeuw. Het idee is eigenlijk om erachter te komen op een wat systematische manier op wat voor manier zij hun ambt uitoefenen. Als wat we daar nu van weten, dat weten we uit de biografieën en die zijn wat anekdotisch van aard. En ik vergelijk er een aantal met elkaar om te zien of je daar wat meer over kan zeggen.
Welke raadpensionarissen heb je gekozen?
Johan van Oldenbarneveld, Johan de Witt en Casper Fagel. En die keuze heeft er mee te maken ook met het beschikbare archiefmateriaal. Van Johan de Witt is natuurlijk ontzettend veel. Voor Oldenbarneveld wel redelijk wat. En voor Casper Fagel ook wel wat, als niet superveel. En die heeft nog het nadeel dat hij een heel onmogelijk handschrift heeft. Maar de raadpensionaris die daartussenin zitten, dus tussen Oldenbarneveld en de Witt, die hebben eigenlijk bijna geen archief nagelaten.
Ja, en je bent natuurlijk nog niet klaar, maar kan je al iets zeggen over de verschillen en de overeenkomsten tussen deze drie?
Ja, het zijn alle drie raadpensionarissen die er heel handig in waren om met de beschikbare bevoegdheden die ze hadden de besluitvorming naar hun hand te zetten. Ze mochten eigenlijk, gezien hun instructie, niet zo heel erg veel, maar ze wisten precies hoe ze dat moeten doen. Dus dat is een overeenkomst. En een verschil is de aanwezigheid van de stadhouder. Dat maakt echt heel erg veel uit. Dus je ziet dat Johan de Witt wel het meest zelfstandig was van alle drie. Er was natuurlijk geen stadhouder in die tijd. Je ziet dat Casper Fagel, nou is de loopjongen van Willem III misschien wat te sterk uitgedrukt, maar die doet eigenlijk alles in opdracht van Willem III. En Oldenbarneveld was wel vrij zelfstandig, omdat Maurits natuurlijk veel jonger was dan hij. Maar je ziet wel later, als Maurits ouder wordt en ook zijn rol opeist, dat ze met elkaar in botsing komen. En dan kan Oldenbarneveld eigenlijk niet zoveel meer.
Hey, dat proefschrift, hoe combineer je dat met je werk? Want ik kan me voorstellen dat dat een hele belasting is. Of gaat dat wel?
Op zich wel, alleen het is een hele mooie regeling waar ik gebruik van kan maken. Ik heb een aanvraag ingediend voor een docentenpromotiebeurs. En als je die krijgt, dan word je voor een deel van je werk vrijgesteld. Dus mijn school krijgt een hele zak geld om een vervanger voor mij aan te stellen. En ik ben 2 dagen in de week vrij om aan mijn proefschrift te werken. En op die manier is het wel voor elkaar te krijgen.
Hey, en ben je nog lang bezig?
Eind van dit schooljaar, maar ik spreek altijd in schooljaar. Dus augustus moet het wel zo ongeveer af zijn. En ik denk dat dat ook voor een heel groot deel gaat lukken.
Oké, okay, en bij welke universiteit doe je dat?
Universiteit Utrecht. En mijn promotor is Maarten Prak. Daar heb ik eigenlijk voor gekozen omdat ik in Utrecht woon en dacht, nou kan ik lekker op de fiets naar mijn werk toe.
Zullen we het even hebben over de boeken Johan de Witt in Engeland en Johan de Witt in Frankrijk?
Ja, leuk.
Aan allebei de boeken heb jij een bijdrage geleverd. En heel toevallig zijn het voor allebei de boeken brieven over het rampjaar. En ze zijn ook nog allebei in mei geschreven. Welke brief heb je voor Engeland uitgekozen?
Dat is een brief van Cornelis de Witt aan Johan de Witt, als hij op de vloot zit, om te voorkomen dat de Engelse en de Franse vloot zich met elkaar zullen verenigen. En dat is een brief aan zijn broer. En het is wel leuk dat dat aansluit bij mijn afstudeeronderwerp van alweer heel lang geleden. En in de brief schrijft Cornelis de Witt aan Johan dat hij het plan om de Medway op te varen, net zoals 5 jaar daarvoor hadden gedaan met de tocht naar Chatham, eigenlijk niet zo'n heel verstandig plan vindt. Johan de Witt die wilde wel graag dat de Nederlandse vloot dat kunstje nog een keer zou gaan herhalen. En Cornelis ziet dat niet zitten, want hij vermoedt dat de Engelsen veel beter voorbereid zullen zijn dan 5 jaar geleden. En dat schrijft hij dan ook. Zegt hij, nou, als het van jou moet en jij bent de bevelhebber, dan zal ik dat doen. Maar ik denk dat het niet zo'n heel erg goed plan is. En uiteindelijk stemt Johan de Witt er ook mee in. In een andere brief schrijft hij dat, dat Cornelis dan misschien wel gelijk heeft en dat hij dat beter kan beoordelen. En dat hij zich bij het oordeel van zijn broer zal neerleggen.
Had Cornelis zelf ook beslissingsbevoegdheid?
Ja, dat is wel een interessante vraag. Daar gaat mijn scriptie eigenlijk ook een beetje over. Het is natuurlijk altijd gezegd dat Cornelis niet heel veel meer zou doen dan de bevelen van zijn broer opvolgen. In praktijk viel dat heel erg mee, zoals je wel kunt verwachten. Cornelis was gedeputeerde namens van de Staten-Generaal op de vloot, namens Holland. Dus in wezen was hij bevelhebber op de vloot. En hij hoefde dus met niemand te overleggen. Maar hij nam de opdrachten die Johan hem stuurde wel heel erg serieus. Maar als hij dacht dat dat niet kon, dan deed hij het ook niet. Dus hij had wel degelijk zelf de bevoegdheid om dingen te beslissen. En was zeker niet de slaafse uitvoerder van alles wat Johan tegen hem zei.
Dat moest natuurlijk ook wel, want ze hadden geen telefoons. Een brief deed er waarschijnlijk op zijn minst wel 1 of 2 dagen over. Dus ja. Als er echt een beslissing moest worden genomen op stel en sprong, dan moest hij die natuurlijk toch wel kunnen nemen.
Dat klopt en dat deed hij ook. En ik had het idee dat het briefverkeer 2 à 3 dagen over deed. En dan stuurden ze ook nog verschillende brieven. Dat is wel grappig, dat schrijven ze dan ook. Dat ze soms wel 2 of 3 brieven ook schrijven die op verschillende manieren dan richting Den Haag gingen. En altijd opschrijven, ik heb uw brief van de 15e goed ontvangen.
Ja, dat is voor ons wel handig.
Ja. Weet je precies hoeveel ze er gestuurd hebben.
Ja. Ja, en ook omdat we de brieven er dan bij kunnen zoeken. Dat is ook zo fijn van de correspondentie van de Witt, omdat we natuurlijk ook zijn uitgaande brieven bijna allemaal hebben.
Ja.
Je dat soort correspondenties echt heel goed kunt bestuderen over en weer.
Ja, wat ook wel interessant is, dat ze voeren verschillende correspondenties met elkaar. Dus ze hebben een privé-correspondentie van broer tot broer, als schrijven ze boven mijn heer en de broeder. Maar daarnaast schreef Cornelis ook nog brieven aan Johan in zijn functie als raadpensionaris en hij in zijn functie als gedeputeerde. Dus daar schreef hij het allemaal wat formeler op en daar stond iets minder in. En dan schreef hij aan zijn broer eigenlijk wat hij echt wilde zeggen. En ik heb voor mijn scriptie die beide briefwisselingen naast elkaar gelegd en dat is ook wel heel aardig.
Ja, zo zijn wij bijvoorbeeld ook brieven tegengekomen van Cornelis aan Johan uit Brussel, als hij als gedeputeerde in Brussel zit.
Ja.
En dan heeft Cornelis erboven geschreven, mijn heer en de broeder. En heeft Johan dat broeder doorgestreept.
Dus het was soms lastig als hij een brief van Cornelis moest voorlezen aan de Staten van Holland. Dus dan zal hij het wel hebben doorgestreept.
Oh, zou dat het zijn? Zou dat erin zijn? Ja, wij vonden dat al zo overdreven. Maar dat, dat is wel interessant. Daar had ik nog niet bij stilgestaan. Oké, Johan de Witt en Frankrijk. Welke brief heb je daarvoor geselecteerd?
Dat is een brief van Willem III. Op het moment dat hij met het Staatse leger achter de IJssellinie zit. Nou ja, hij valt door dat de taak waar hij voor staat, namelijk voorkomen dat de Fransen de Republiek kunnen veroveren, dat toch wel heel erg moeilijk is. En daarom vraagt hij Johan de Witt om boeren die in Zuid-Holland zijn gemobiliseerd naar hem toe te sturen, zodat hij de IJssellinie kan versterken.
Ja, we begonnen deze podcast ook met een citaat, hè, uit die brief. Was hij toen al stadhouder?
Nee, nog net niet. Hij is in juni stadhouder geworden. Toen waren de Fransen de Republiek binnengevallen. En de verovering ging zo snel dat er in Holland allerlei opstanden uitbraken. En toen heeft eigenlijk de bevolking ervoor gezorgd dat Willem III stadhouder kon worden. Door naar leidende regenten te gaan in Holland. En die hebben ze gedwongen om het eeuwige edict in te trekken. En dat is ook met Cornelis de Wit gebeurd. Die kreeg een aantal woedende mensen op bezoek. Toen heeft hij ook erin toegestemd om dat eeuwige edict in te trekken. Wel onder druk van zijn vrouw, want die zei tegen Cornelis: als je je handtekening niet zet, dan ga ik er vandoor. Dan zoek je het zelf maar uit.
Echt?
Toen heeft hij nog wel twee letters eronder gezet. V-I of V-C. Ja, Fico Actus geloof ik, wat onder druk betekent. Maar dat moest hij, daar kwamen de mensen toch achter en dat moest hij later weer doorkrassen. Nou, dat hebben dus heel veel regenten gedaan. En toen kon Willem III, die kon stadhouder worden. En toen heeft Johan de Wit daarna zijn ontslag ingediend. En die was er niet op het moment dat Willem tot stadhouder werd benoemd. Want er was een aanslag op hem gepleegd en hij lag nog bij te komen thuis van die aanslag. Maar zodra hij weer op de been was, heeft hij zijn ontslag ingediend.
Tot slot, die boeken van Johan de Wit, Engeland en Johan de Wit in Frankrijk hebben best veel belangstelling. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ze worden goed verkocht. Maar wat vind je daar eigenlijk zelf van?
Nou, het zijn ontzettend leuke boekjes, omdat de 17e eeuw veel dichterbij komt. En dat komt natuurlijk aan de ene kant door de tekeningen van Jean-Marc, die er wel echt een beeld bij geven. En aan de andere kant ook, omdat het allemaal primaire bronnen zijn. En die zijn getranscribeerd in oorspronkelijke taal. Dus als lezer kom je dan wel echt in aanraking met hoe mensen toen schreven en wat ze ergens van vonden. Dus het brengt je dichter bij de 17e eeuw.